Rocco Granata met een antifascistisch, een Italiaans antifascistisch lied, Bella Ciao. En hij verrast mij een beetje, want mijn currysoep is nog niet op. Maar ik moet interviewen.
Dus de soep verdwijnt van tafel, want er moeten papieren open gespreid.
Daarnet in het gesprek over vertalen, Annelien Spieses heeft, denk ik, of in naam van de Russen, de Oekraïners fascisten genoemd.
Dat is toch gebeurd, ze heeft vermeld dat er op sommige websites en in sommige kranten...
Wel, je zou een hele lijst kunnen maken van mensen en fenomenen die fascisten en fascistisch worden genoemd. Poetin wordt ook wel eens een fascist genoemd. Trump wordt een fascist genoemd. IS wordt fascistisch genoemd. Erdogan, de Winter, Wilders. De Scouts, Sinterklaas.
Scouts?
Ja, ik heb gegoogeld. Asterix is een fascist en Asterix is een fascist. De turnleraar.
Ja, maar dat snap ik.
Batman, de paus, jagers en politieagenten en militairen. Voldemort, de Smurfen en God. Dat zijn allemaal fascisten.
De Smurfen?
Ja, de Smurfen zijn fascisten. Daar is een politoloog die daarop... Het is een Fransman of een Italiaan.
Jammer.
Het
is een Fransman. Ja. U hoort de stem van Robin de Sla. Goedemorgen.
Dank u wel.
Die een boek heeft geschreven en dat heet Wat is fascisme? Het antwoord is, fascisme is een scheldwoord. Dat zou je kunnen zeggen. Dat is het,
ondertussen... het is in de loop van de tijd een scheldwoord geworden. Ja. Er heeft ontzettende, na de Tweede Wereldoorlog, begripsdevaluatie plaatsgevonden. Waarbij fascisme of fascist werd gebruikt als een scheldwoord. Ja, voor alles wat wij als politiek onwenselijk of abject beschouwen. En daarnaast werd fascisme ook een symbool voor de belichaming van het kwaad.
Ja, precies. Want als u aan mij zou vragen, ja, maar nee. Niet het scheldwoord, maar echt fascisme. Wat is fascisme? Waar staat dat voor? Het eerste waar ik aan denk, en ik denk dat ik in naam van iedereen kan spreken, is de Holocaust, Hitler.
Dat klopt. Dat heeft natuurlijk ons perceptie van fascisme voor een groot deel bepaald. En daar is ook een hele goede reden voor natuurlijk. Want in de naam van het fascisme zijn onnoemelijke misdaden gepleegd. Waarbij miljoenen mensen zijn vermoord of voor het leven beschadigd. En je moet ook zeker goed beseffen dat inherent is aan het fascisme. Ja. Het gaat om mensen voor een deel, waar het gaat om Slavische volkeren of Joden die niet in de blauwdruk passen van van het nazistische utopia. Andere varianten van het fascisme die hadden soms een minder strenge rassenleer. Nazisme was natuurlijk het meest extreme, maar, de Holocaust in verband wordt gebracht met fascisme is te begrijpen.
En is terecht. Ja.
Is terecht, zonder meer.
Maar je mag het er niet toe beperken. En dat is het verdienste van uw boek, dat u bent op zoek gegaan naar, ja, je kan het bijna niet zeggen, hè, naar de utopie van de fascisten. Naar, eigenlijk een antwoord op de vraag van hoe is het mogelijk dat twee generaties geleden miljoenen Europeanen door die ideologie zijn begeesterd. Want dat is er gebeurd.
Dat klopt, ja. In de loop van de tijd zie je een bepaalde consensus in de maatschappij, maar ook in de wetenschap. Heel lang heeft die bestaan dat fascisme werd beschouwd als een nihilistische anti-ideologie, waarbij machtshongerige dictators irrationele beslissingen namen. En eigenlijk stond niet voor idealen. Het stond voor machtshonger, destructie. Maar dat verklaart niet waarom dan miljoenen mensen er ooit heilig in geloofden.
Nee, want je kan dat toch ook uitleggen als één sterke leider, en die kan dan makkelijk beslissingen nemen en doorduwen en de boel grondig organiseren?
Jawel, maar fascisme, het berust niet alleen op dwang. En dat is een heel ongemakkelijk feit voor ons, heden ten dagen, gelukkig. Maar Mussolini en Hitler waren ooit ontzettend populaire leiders. Ja,
je kiest ervoor om die leider te volgen.
Ja, waar de meerderheid van de bevolking achter stond. En wat ik in mijn boek heb proberen te beschrijven, dat is de oorsprong van het fascisme. Want het blijkt dat het fascisme voor een deel voorbeduurt op ideeën, overtuigingen, opvattingen die veel ouder zijn. Maar vaak zijn die door de fascisten in geradicaliseerde en gevulgariseerde vorm in hun ideologie samengevoegd. Maar ook wat was dan de aantrekkingskracht van het fascisme? Ja. En ik denk dat dat voor een deel, groot deel, juist school in die utopische idealen. Het fascisme bood een alternatief voor liberale democratie.
Het fascisme bood een alternatief voor de liberale democratie.
Ja, die vaak moeizaam functioneerde in het interbellum. Ja. Natuurlijk, de grote hoop was na de Eerste Wereldoorlog, dit is de oorlog die alle oorlogen in de toekomst voorkomt. En de democratie is universeel.
Ja.
En we zien dat binnen een tijdsbestek van enkele jaren al in heel veel landen die democratie verdwenen is, met instemming van de bevolking.
Omdat zo'n democratie een rommeltje is, waar je moet proberen overeen te komen en dus per definitie ben je altijd politiek geruzie en getouwtrek.
Nou ja,
onduidelijkheid en dat soort dingen.
Tijd nodig om ja, te gaan functioneren. Om werkelijk deel uit te maken van een samenleving. Voordat er een democratische cultuur ook ontstaat. En ten tweede was natuurlijk de economische crisis. Vlak na de Eerste Wereldoorlog en ook in de jaren 30, eind jaren 20. Waarbij die liberale kapitalistische economie volledig dreigt te ontsporen. En ook het fascisme biedt in dat opzicht een alternatief.
Ja, maar nu zit u al met de wereldoorlogen. U zit al rond de Eerste Wereldoorlog. Intussen
een stapje terug.
En we moeten echt, het wordt pas echt, want dat weten we wel, dat die oorlogen ermee iets mee te maken hebben. Maar het wordt pas fascinerend en ook een beetje pijnlijk als Europeaan, als je nog wat verder terug gaat in de geschiedenis en begint te beseffen dat het samenhangt met waarden die ons zeer nauw aan het hart hangen. We moeten eigenlijk naar de Franse Revolutie om het fascisme goed te kunnen begrijpen. Het was een ideologie die zich afkeerde tegen de waarden van de Franse Revolutie.
Ja, en de verlichting, dat klopt. Het idee dat er één mensheid is, dat de mens een rationeel wezen is, dat de mensen in wezen gelijk zijn, volkssoevereiniteit. Dat wordt afgewezen. En dan zie je in de loop van de 19e eeuw zie je een antiliberale tegencultuur ontstaan. Contraverlichting wordt die wel genoemd.
Ja.
En die verkondigen, ja, er is niet zoiets als een mensheid. Er zijn verschillende volkeren en die zijn essentieel verschillend. Mensen zijn niet gelijk. Nee, de massa is politiek handelingsonbekwaam. En je hebt een kleine minderheid, die is tot regeren in staat. En ja, zelfs daarbinnen zijn er ook verschillen.
Ja, dat is dan wel merkwaardig om vast te stellen dat de massa, met een hoofdletter, inderdaad zegt van, ja, het is waar, de massa is onbekwaam om te reageren. Geef ons een elite en geef ons een leider, want wij kunnen het niet. Raar, hè?
Dat ja, maar een van de slogans van de naties, dan zie je die massa tijdens bijeenkomsten scanderen, leider beveelt, wij volgen. Ja, maar toch, dat is iets wat een Franse massapsycholoog, Le Bon, rond de eeuwwisseling, die schrijft dan een boek. En dat is enorm invloedrijk. En die schrijft al, de massa is, hij noemt het vrouwelijk. En vrouwelijk staat in dit geval tamelijk seksistisch voor irrationeel.
Aan de overzijde van de tafel.
In de fascistische, ja, maar in de zweepbare ogen.
Ik zal er meteen bij verkondigen dat het niet mijn opvatting is.
We zitten in de fascistische logica.
Hij zegt, de massa is irrationeel, is vrouwelijk.
Ja, ja.
Hunkert naar een sterke leider. En die massa die is helemaal niet ontvankelijk voor rationele betogen. Nee, die wil beeldende verhalen die heel simpel zijn.
Ja.
Die voortdurend herhaald worden. Nou, Mussolini die erkent, als revolutionaire socialist was hij al onder invloed van Le Bon. Dat geeft hij ook toe. Dat is hij als fascist nog steeds. Hij noemt hem ook als een van zijn geestelijke vaders. Hitler was wat moeilijker, want die was niet genegen om intellectuele vaders te erkennen. Maar als je de passages van Le Bon over vergelijkt uit zijn hoofdwerk met bepaalde passages in Mein Kampf over propaganda en de massa, dan zijn de overeenkomsten zijn evident. Dus zo zie je dat die ideeën die over die massa, die al uit de 19e eeuw, eind 19e eeuw stemmen, die worden een essentieel bestanddeel van de fascistische ideologie.
Maar dat is niet bedacht door de fascisten. Dat is een veel oudere idee.
Ja. Maar zo zie je ook in het Italiaanse fascisme heel duidelijk invloeden van het syndicalisme van Sorel. Sorel die zei van, syndicalisme is een stroming binnen het socialisme.
Ja.
Radicale stroming die pleit voor een proletarische revolutie via een algemene werkstaking. Dan zal het kapitalistische stelsel instorten. En daarna moeten vakbonden, syndicaten, die moeten de productie en de distributie overnemen. Nou, Sorel was binnen die syndicalistische beweging een buitenbeentje. Mm-hmm. Hij wilde het marxisme wilde herzien. Mm-hmm. Net zoals Bernstein in Duitsland tot een reformistische herziening komt hij tot een revolutionaire herziening. Maar hij dwaalt steeds meer van die oorspronkelijke uitgangspunten af. Mm-hmm. Dus op een gegeven moment zegt hij van, nou ja, weet je, een algemene werkstaking gaat er helemaal niet om of het waar is. Maar als het als mythe geschikt is om de massa te mobiliseren en tot revolutionaire actie aan te zetten, dan voldoet het aan zijn doel. Hij zegt ook, proletarisch geweld of geweld, dat is nodig voor een regeneratie van de maatschappij. Dat heeft een morele functie. En dat zijn ideeën die Mussolini ook al aanhangt als socialist. Het schijnt dat hij met het hoofdwerk van Sorel onder zijn hoofdkussen sliep. En ook als fascist heeft hij het over mythe die nodig is om die massa te mobiliseren.
Dat is wel interessant om te weten dat Mussolini als socialist is begonnen.
Ja, als revolutionair, als socialist.
Als leidinggevende van de Italiaanse Socialistische Partij.
Ja, hij drong in 1912 door tot het hoofdbestuur, partijcongres. Ja. En toen wist hij zelfs de gematigde vleugel, de leiders daarvan, wist hij ervoor te zorgen dat die uit de partij werden gezet.
En een zekere meneer Lenin heeft gezegd, van al die socialisten is Mussolini eigenlijk de enige die deugt.
Ja, Lenin verbleef op dat moment als politieke balling in Wenen. En die sloeg dat met instemming gade. Die schreef dat ook in zijn blad. Van, het is goed dat Mussolini binnen die socialistische partij een einde maakt aan die reformistische stroming. Ja. Dus dat soort verbindingen, dat is een heel opvallend. Zowel vlak voordat hij overlijdt in 1922, schrijft hij een lofrede op Lenin en Mussolini. Als twee grote politieke leiders.
Daarnet hadden we het over de Tweede Wereldoorlog, een half uurtje geleden. En die wordt in Rusland uitgelegd. En eigenlijk bij ons ook als de communisten hebben voornamelijk zelf of mee geholpen om de fascisten te verslaan. Als ik uw verhaal hoor, dan zie ik ongelooflijk veel parallellen tussen die twee. Hè? Zijn die communisten, zijn dat dan eigenlijk ook fascisten als je er goed naar kijkt?
Nee, kijk, er zijn bepaalde overeenkomsten tussen de ideologie het fascisme pleit voor een klasseoverstijgende synthese van de bevolking in een zoveel mogelijk etnisch homogene volksgemeenschap, zeggen communisten, we pleiten voor een klasseloze maatschappij. Maar het is niet voor niets dat er wordt gesproken van twee vormen van totalitarisme. Ja. De overeenkomsten, de idealen, allebei streven ook naar een nieuwe samenleving, nieuwe staat, een nieuwe mens, een nieuwe cultuur. Die zijn opvallend.
Ja, allebei zijn ook bereid om die met geweld op te leggen als het moet.
Ja. Allebei inderdaad, geweld is een legitiem politiek middel om je doeleinden te bereiken.
Ja. Die verheerlijking van het geweld, daar wil ik het ook nog even over hebben. Want dat is een idee die ook niet van de fascisten komt, die ouder en zeer Europees is. Op een bepaald moment, voor de Eerste Wereldoorlog, ontstond er in brede intellectuele kringen en ook in artistieke kringen in Europa het gevoel dat we hebben nood aan een oorlog. We hebben nood aan zuiverend geweld, werd het genoemd, denk ik.
Ja, klopt.
Heel vreemd voor ons hedendaagse westerlingen om dat te begrijpen, waar dat vandaan kwam.
Ja, nou, degene die dat eigenlijk nog beter heeft beschreven, of die een heel boek aan heeft gewijd, is de Nederlandse historicus Ewout Kieft. Oorlogsenthousiasme.
Jullie hier voor het seizoen hebben gehad.
Het uitbreken van die Eerste Wereldoorlog wordt door vooral artistieke en culturele elite en ook veel academici
verwelkomt
als iets groots, wat een soort maatschappelijke regeneratie, wedergeboorte tot stand gaat brengen. Wat die hele maatschappij gaat zuiveren van ongewenste eigenschappen van het moderniseringsproces. En dat is heel opvallend. Maar waar het ook in zit, is het sociaal darwinisme, wat in de 19e eeuw opkomt. Het idee van Darwin. Hoe heet het ook weer?
Is het dat je aan rasveredeling kan doen? Dat je...
Nou, niet zozeer, maar de strijd om het bestaan. Dat wordt in gevulgariseerde vorm wordt dat op de hele menselijke geschiedenis geprojecteerd. Door sociaal-darwinisten. En die zeggen dan, de hele geschiedenis bestaat eigenlijk voortdurend uit strijd tussen volken, staten en rassen.
Ja, het recht van de sterkste is een soort natuurwet.
Ja, maar dat zijn ideeën die in een hele brede kring leven en die voor een deel ook dat imperialisme van Europese staten aan het eind van die 19e eeuw legitimeren. Ja, culturen en staten zijn niet gelijk, volken zijn niet gelijk en de sterkste heeft recht om de ander te overheersen En nou ja, zo nodig te beschaven, maar dat hoeft niet altijd.
En een essentieel verschil tussen dat communistische idee van de klasseloze maatschappij en de harmonische samenleving binnen een volksgemeenschap van de fascisten, is, denk ik, als ik het goed begrepen heb, dat in dat communistische idee is dat een soort van eindpunt, een soort van rustpunt ook, de klasseloze maatschappij. Terwijl dat voor de fascisten die strijd nooit eindigt.
Nee, voor fascisten is het ondenkbaar dat aan het eind van de geschiedenis een soort paradijselijke toestand zal zijn.
Laat omdat staan het hele vrede.
Nee, omdat het hele leven en de geschiedenis uit strijd bestaat. Mm. Dus strijd is ook nodig om vitaal te blijven. Als de Duitsers bezig zijn met hun kolonisatie van Oost-Europa met Rusland, dan is ook het idee, je moet zorgen dat aan de grenzen altijd conflicten blijven. Want dat houdt de mensen scherp, vitaal. Ja. Anders ontstaat decadentie.
Maar is er niet een klein probleem als je het fascisme bestudeert in wat het zelf betrachtte als utopie? En je kijkt dan en je vergelijkt het met het communisme en je gaat dan kijken naar de Sovjet-Unie, waar je toch wel als historicus grote vragen kan stellen of Stalin nu de emanatie was van de communistische utopie. Hè? Bijvoorbeeld over wederzijdse bewondering. Stalin had niet weinig bewondering voor Hitler en vice versa. Hè? Maar als je kijkt naar de communistische utopie en je kijkt dan naar die fascistische utopie, allebei vanuit de utopie, dan vergelijk je beter, denk ik toch dat je op een heel ander eindpunt uitkomt. En ook als je kijkt naar de meer sociaal-economische praktijk. Als je kijkt in 1928, wanneer Hitler al goed aan de macht is, het jaar voor het uitbreken van de Grote Depressie.
Ik zeg even wie u bent.
Ja.
U bent Vincent Scheltiens, niet aan het woord geweest, maar boek geschreven over de Belgische politieke geschiedenis en historicus ook. Hè?
Ja. Ja. Ja.
Ga door.
Dus tussen 1928 in Nazi-Duitsland, het jaar voor het uitbreken van de Grote Depressie, en 1938, het jaar voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, is de productiviteitsgraad in Duitsland 4 maal groter geworden en de lonen zijn gelijk gebleven. Economisch wil dat zeggen dat de uitbuitingsgraad van de werkende mensen met 400% is toegenomen.
Mm-hmm.
Dat is het fascisme in de praktijk. Als je dan zou kijken naar socialistische experimenten in de praktijk, hè, want de socialistische utopie heeft volgens mij nooit bestaan, dan kom je toch tot andere dingen. Omdat je kan die productiviteitsgraad slechts zo opvoeren als je mensen verhindert van collectief op te komen voor contracten. En als ze elk voor zich tegenover de natie, de baas of de grote führer staan. Terwijl je bij het socialisme juist die kracht van de collectiviteit hebt.
Maar dat is ook een belangrijk aspect in het boek. Dat, en dan komen we bij Nietzsche terecht. Ik ga het parafraseren, want ik heb het niet voor me liggen. Maar de verbetering van het menselijke type, ik denk dat hij de menselijke soort daarmee bedoelt, die kan niet zonder slavernij.
Nee, dat schrijft in bepaalde passages, ja. Een ideale maatschappij is een aristocratische maatschappij met verschillen. En er zal altijd een vorm van slavernij nodig zijn, ja. En dat kun je heel letterlijk nemen, zoals fascisten hebben gedaan. En je kunt het ook in overdrachtelijke zin beschouwen. Zoals
er is een elite en die regeert. Ja. Een kleine groep die basis over de grote groep.
Maar bij Nietzsche is ook een van de denkers waar fascisten ideeën hebben ontleend.
Ja.
Die gebruikt ze als bouwstenen voor een ideologie. En daar is soms reden toe. In het geval Nietzsche heeft passages waarin die oorlog verheerlijkt. Vernietiging van onwenselijke, onnuttige mensen. Maar er zijn ook bepaalde opvattingen van Nietzsche die passen niet in die fascistische ideologie. Nietzsche keerde zich tegen het nationalisme van zijn tijd.
Oh ja.
Dat noemde hij een culturele ziekte, een idioot. En hij stak ook de draad met het verheerlijking van het Deutschtum. Hij ging er prat op dat hij een verachter was van de Duitsers par excellence. En hij fantaseerde over een Poolse afkomst. Oh, juist om die Germanofiele bewonderaars van hem toch een beetje te prikkelen.
Ja. Wacht, hoe ver zijn we in dit gesprek?
Ik vind dat het opvalt dat het echt ongelooflijk moeilijk is om het vast te pinnen. Hè? Om te kunnen zeggen van kijk, dat is nu fascisme. Je hebt van alle dingen van mensen die zeggen, we willen het zo samenvatten.
Maar dit geeft denk ik ook aan hoe wijdverbreid die intellectuele erfenis was waaruit fascisme.
Ja, er is heel veel over gezegd, geschreven, gedaan ook. En dat blijkt allemaal niet echt geweldig in elkaar te passen.
En we hebben nog niet eens gezegd wat Mussolini dacht over dat Germanendom en de Jodenhaat van Hitler. Zelfs Mussolini lachte daarmee.
Ja, er zijn twee redenen voor. Het Italiaanse fascisme die gaf aanvankelijk een meer cultureel-historische invulling aan het nationalisme. Het volk natie werd gezien als product van een evolutionair proces. Dus waarbij de geschiedenis, de taal, de zeden, cultuur bepalend waren.
Minder dan het ras en de biologische afstamming.
Ja, nazi's die gingen echt een racistisch determinisme aan. Mm-hmm. Het ras bestond, werd biologisch bepaald en was in zekere zin onveranderlijk, als je tenminste niet mengde met andere rassen. En Mussolini in 1932, die stak de draak met Hitler en met die rassenleer. Die zei van ja, valt me ook op dat de beroemdste rassentheoretici, de Gobineau was een Fransman en Chamberlain was een Engelsman.
Dat zijn geen Duitsers.
Er bestaat geen zuiver ras zijn.
Moet ik daar dan uit concluderen dat racisme geen essentieel onderdeel van het fascisme is?
Aanvankelijk niet bij de meeste stromingen in West-Europa. Bij fascistische stromingen in Midden- en Oost-Europa was het racisme en antisemitisme wel.
Ja, maar als je zoekt wat is de gemeenschappelijke kern, ik zou denken racisme is daar een essentieel onderdeel van. Maar
was aanvankelijk niet zo. Maar je ziet wel in de loop van de jaren 30, onder invloed van Nazi-Duitsland, wat geweldige dynamiek had, wat die rol van fascistisch gidsland overnam van Italië, voor buitenlandse fascisme, dan zie je dat een hele hoop stromingen. En hier was het Vlaams Nationaal Verbond. In Nederland had je de NSB. In Engeland, British Union of Fascist. Die zijn aanvankelijk, hangen die geen rassenleer aan. Ja. Geen antisemitisme, maar al heel gauw schuift dat op. Ja. En wordt dat een standdeel van hun ideologie.
Ik weet er nog één. Is het niet militaristisch? Is fascisme niet altijd met laarzen en uniformen en marcheren?
Ja, klopt. Wat dat betreft is het
duidelijk. Er is een hele esthetiek er rond, hè?
Ah ja, de esthetiek daarvan. Ja, precies. Ja.
Als je moeilijk aan kinderen vragen op school, tekenen ze een fascist. Als je het zou doen in de kleuterschool, het zou met laarzen in uniform zijn. Hè?
Fascisme wortelt in de Eerste Wereldoorlog. Een hoop van die ideeën bestonden al. Maar het fascisme als revolutionaire stroming bestond niet voor de Eerste Wereldoorlog. Dat komt op na de Eerste Wereldoorlog. Veel veteranen treden toe naast de leiders, Hitler, Mussolini, maakt ook een groot deel van aanhang. Bestaat uit oorlogsveteranen. En ze putten ook voor een deel uit die oorlog, ook qua ideologie. Het idee van die frontlinie of die frontgemeenschap, dat is een idee van, is ook een soort blauwdruk voor een toekomstige maatschappij. Want immers, je was daar in zekere zin allemaal gelijk. Er was een strakke hiërarchie. En ja, in ogen van het gevaar deed afkomst er niet meer toe.
Ah ja, dat is een vreemde combinatie van gelijkheid en strakke hiërarchie.
Hiërarchie en egalitarisme. En dat is ook het rare fascistische uniform. Natuurlijk was het verheerlijking van het leger en geweld. Maar het gekke is, het had ook in zekere zin een soort functie, zoals dat ook had in China van Mao. Het heft
waar iedereen
klassenpakjes
moest
tegenstellingen op. Enige onderscheid is de onderscheidingen op je uniform die aantonen dat jij je verdienstelijk hebt gemaakt.
Ja.
Dat is ook een vorm van egalitarisme. Ja.
Die esthetiek waar Sven het daar net over had, die neigt ook een beetje naar religieuze rituelen en die massasamenkomst. En dat heeft iets van kerkdiensten bijna.
Ja, wat dat betreft was het fascisme geen reguliere politieke stroming zoals liberalisme, de christendemocratie of socialisme. Je kunt het veel meer beschouwen als een politieke religie met massa, geritualiseerde massa, bijeenkomsten, liturgie. Maar ook het idee dat een leider bijna over bovenmenselijke eigenschappen beschikt. Of nou ja, aan Mussolini werden wonderen toegeschreven.
Oh, is dat zo?
Ja, Hitler kreeg de status van een soort Germaanse messias.
Ja.
Die het Duitse volk zou verlossen. Dus het had soms veel meer bij de kenmerkingen van een religie dan van een reguliere politieke stroming.
Het is niet echt netjes om Hitler positieve karakterkenmerken toe te wijzen, maar ik wil toch zeggen dat hij consequent was. Tot het allerlaatste moment.
Ik denk dat ik weet waar u op doelt.
Het leven is een strijd.
Ja.
En als je ten onder gaat, als je niet wint.
Ja. Ja. Eind van de oorlog was de onvoorziene uitkomst van zijn rassenoorlog. Dat zegt hij dan ook. Het Duitse volk moet ten onder gaan. Want het heeft bewezen dat het de mindere is van de volken uit het oosten.
Geen enkel mededogen met zijn eigen volk.
Nee. Daar getuigt het Nero-bevel van vernietigde Hitler.
Het Nero-bevel.
Verkondigde in maart 1945 aan Speer het bevel om die hele Duitse infrastructuur te vernietigen.
Ja.
Nou, hij vond dat het Duitse volk nu ten onder moest gaan.
Vandaar dat hij tot zeg maar de Duitsers tot de laatste man hebben doorgevochten.
Ja, en dat op
zich niet uit moed, maar gewoon uit, oké, dan gaan we maar met z'n allen ten onder.
Nou, deels ook dat het alternatief was bolsjewisme en iedereen is toch wel hoe men had huisgehouden in Rusland en over communisme
gegeven. De angst voor de wraak was enorm.
Ja, natuurlijk. En toch ook de angst, de repressie van eigen kant. Zijn de laatste oorlogsmannen natuurlijk heel veel deserteurs al dan niet echt ter dood veroordeeld.
Maar bij Hitler was dat ideologisch. De Germanen hebben het verloren van de slaven, van de Slavische volkeren.
Precies. Kijk, Mussolini was ook teleurgesteld, zijn eigen volk. Die zei op een gegeven moment ook van, nou ja, we hebben misschien wel 120, maar misschien ook wel 12 eeuwen nodig om van de Italianen een heersersras te maken. En die zei ook, uiteindelijk blijken ze alleen maar, ze zijn geschikt om opera's te zingen en ijsjes te eten. Dat
of,
zei hij.
Of partizaan te worden.
Ja. Of partizaan zit er echt. En Hitler die was vanuit zijn rassenleer een soort onvoorziene consequentie was nu, maar wel heel consequent.
Ja, dus dat gaan mensen van dit gesprek onthouden. Hitler was de minste consequent.
Nou, zoekte die tijd, daar moest je het boek voor lezen. Ik zeg nog even dat het boek heet Wat is fascisme? En het is geschreven door Robin de Sla. Ik vond het bij momenten zeer verhelderend.
Ja, nu weet ik het ook altijd niet van die smurfen, hè?
Waarom?
Fascisten zijn.
Ja. Google smurfen en
vier
fascisten.
4 seconden, dat gaat niet meer lukken.
Nee,
toch. Ah ja, allemaal dezelfde. Ja.